kwamen de zonschijn, vogeltjes fluiten. En we kwamen de levensboom. We hebben gezongen over vogeltjes. We mogen zijn vrolijk als vogeltjes en nog andere liederen. Dus het gaat vandaag niet over de schitterende diamant. Hoewel daar heel veel raakvlakken zijn. Zeker ook die laatste liederen. Die passen daar heel goed bij. Maar misschien moet onze jonge broeder een volgende keer zijn verhaal nog een keer vertellen. Dat weet ik niet. Ik had een verhaal. Ik ben geïnspireerd door Gods schepping. En al een hele tijd geleden, we hebben thuis een klein vogeltje. Het vogeltje heet Nikki. Het is het vogeltje van mijn dochter. En ja, ik ben eigenlijk niet zo van dieren thuis. Dat hoeft voor mij niet per se. Dus, maar ja, ze wilde per se een vogeltje. Nou, haar zuster had er ook al twee. Dus ja, laten we dan maar eens een vogeltje. We gaan naar die winkel. En er heeft de keuze tussen een, hoe heet die ook weer? Die niet tammen. Pakietjes. En dit is een dwergpapegaai. Ja, ja, misschien heeft er eentje van jullie eentje thuis of zo, weet ik niet. Nee? Nou, en dat is dus een tamme. Die zit dus in zijn eentje in de kooi. En nou, die ziet er ook fantastisch uit. Een prachtig vogeltje. Wij brengen hem thuis en we hebben daar heel veel plezier aan gehad. We noemen hem soms onze ADHD-vogel. Want wat je hier ziet, hier zit een slotje op. Waarom zit daar wel een slotje op? Die is dus in staat om met zijn snavel die kooi zelf open te krijgen. Dat is ongelooflijk. En hij, je komt er binnen en hij als een bijna een muis springt hij en loopt hij dan langs die kooi heen en weer. En fantastische stem. Soms gaan we hem een beetje plagen. Dan kijken we op YouTube naar zo'n dwergpagietje. En dan begint hij helemaal, je zet hem 1 seconde aan en dan begint hij al helemaal te springen. En is helemaal buiten wezen. Fantastisch vogeltje. We hebben net nog zo'n stang gekocht, 2 dagen geleden, want die was afgebroken. Zet hem erin. Die is dus in staat om die binnen 1 dag volledig te verbrijzelen. Je ziet hem niet terug. Hoe die dat doet, weten we niet. Maar ja, nog even terug. Nou, met dat vogeltje, plezier. Het is, zelf ik moet dan, als we tanden poetsen, ga ik even erbij zitten. En dan komt hij even kijken. En dan komt hij meteen naar boven en houdt hij een praatje, weet je. En met die andere vogels dan ook. Het is geweldig. Heel erg aan te bevelen. En wat gebeurt er nou met dat vogeltje? Hij zit helemaal alleen in zijn kooi al maanden. En ineens, Ellie zegt, die krijgt een eitje. Kijk, die heeft een eitje gekregen. Oh, wij dolblij. En dachten, misschien krijgen we er nog eentje bij, wie weet. Alleen, hij zit al een half jaar of een jaartje zonder partner, dus hoe zou dat werken? Klopt iets niet? Het is een zij. Het is absoluut een zij. Ja. Maar goed, een eitje erbij. Ja, goed. Maar wat gebeurt er vervolgens? Er komt er nog eentje bij. Komt er nog eentje. En komt er nog eentje. En er is nog wat anders. Dat vogeltje, dat kruipt in de hoek. Dat bouwt een soort nest. En hier is het plaatje van Nikki. Zo'n februari geleden, daar zit hij in de hoek. Niks, geen fluiten meer. Ik aan het tanden poetsen en probeer te kijken. Nikki, niks. Hij zit gewoon in de hoek. En kijk maar hoe die kooi eruit ziet. We konden hem niet schoonmaken, want als hij erbij komt, hey, als een leeuw bijna, komt hij eruit, springt je aan en verdedigt hij dus die eieren. En dan gaat hij maar weer rustig. Wij op internet gegoogeld, wat moet hij daar nou doen? Is die vogel ziek? We hadden dat, heb je ook van, er is een soort ziekte, daar sterven heel veel vogels aan. Dus wij, ja, eigenlijk best wel verdrietig, hè? Dat het geluid was verdoofd. Het was, hij ziet er ook heel schamel uit. Hij trekt zijn eigen veren, trekt hij uit zijn vacht en die liggen hier overal verstrooid. Het is één bende. Die vogel is alleen nog maar begaan met die eieren. Ja, en wij denken dan, beste vogel, mag ik je iets vertellen? Daar zit niks in die eieren. Dat beest weet dat niet. We waren echt verdrietig en we waren bijna, we keken al op adressen waar ze dierenarts en zo, want hier moet iets gebeuren, dat gaat helemaal mis. Dat duurde weken, zeker 4, 6 weken of zo. We dachten, nou, dat is afgelopen met die vogel.
En toen ineens, toen kreeg hij het door, ik weet niet hoe, maar het zit in de natuur van het vogeltje, van het beestje. Laat hij die eieren los. En begint hij langzaam eens weer op die stang te gaan zitten. En nog niet fluiten, nog even heel rustig. Gaat hij weer terug in zijn hokje, komt hij weer tevoorschijn. En het duurt nog een aantal, volgens mij, zeker 10 dagen of zo, tot hij helemaal geen aandacht meer heeft voor die eieren. En dat is het moment, en daar moet je ook op wachten, hebben we ons aangelezen. Dan moet je wachten tot dat vogeltje zover is. En dan kun je die kooi weer verschonen, dan kun je die eieren eruit halen. En waar zaten we toch met dingen? Ik dacht van, weet je wat, ik stopte nog 10 eieren bij plastic eieren, dat hij helemaal in de war raakt en dat hij die andere eieren vergeet. Dus zo zaten we mee bezig. Maar uiteindelijk is het goed gekomen en nu zit hij hier weer helemaal op zijn best en fantastisch. En als we nachts langs lopen, ook een nacht om 3 uur, even sluipen we langs de kamer, de deur is dicht, piep, heeft hij het door en het is geweldig. Maar de les die we daaruit trekken, en ik ga het nu met de Bijbel nog een beetje onderbouwen. Maar misschien hebben jullie hier alvast aan genoeg. Ik heb over dit wat we hier leren, heb ik heel lang over na zitten denken. En ik dacht van, zijn er ook zo eieren in mijn leven, die ergens in de kooi liggen, waar ik op zit te broeden, waar ik denk, daar komt iets uit, en waar God al lang weet, daar komt niks uit, jongen. Je mag daar wel op broeden. En intussen ben ik vergeten te zingen. En intussen ben ik vergeten te leven zoals God mij bedoeld heeft. Want ik zit alleen maar gefocust op die eieren. Dat heeft me een diepe les geleerd, moet ik zeggen. En dat is ook niet verkeerd ook, want de Heer die gebruikt vaak dit soort dingen uit de natuur. Hij zegt, kijk naar de vogels. Hè, als we bezorgd zijn, kijk naar de vogels. Ze zaaien niet, ze oogsten niet. En toch worden ze verzorgd. En er zijn nog veel andere dieren. Dus als iemand een keer een toespakje of een preekje moet voorbereiden. Dieren uit de Bijbel die een les kunt leren. Hebben jullie er nog eentje? De mieren kun je van leren. Ja. En er zijn er nog meer. De bijen kun je van leren. En dassen en weet ik het allemaal. Dus de ezel, de braad en de ezel. Dus er zijn heel wat dieren die ons een lesje kunnen leren. En dit heeft mij dus, of heeft ons, en ik hoop ook jullie allemaal, iets te leren. Dus dit was de inspiratie voor de toespraak over de vruchten. De vruchten waar we mee bezig kunnen zijn. En de vruchten waar we voor bedoeld zijn. En als ik ze erover nadenk, dan zijn vruchten iets wat in de hele Bijbel honderden keren genoemd wordt. Het begint al op bladzijde 1. Genesis 1. Daar staat... Vers 11, Genesis 1, vers 11, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is naar hun soort. En dan denk je, het zijn alleen maar de planten? Nee. En God schiep de mens... En wat zegt hij tegen de mens? Wees vruchtbaar! Vers 22. God zegende en zei, wees vruchtbaar, word talrijk. Dus dit is een scheppingsprincipe. Al wat leeft, is er bedoeld om zich voort te planten. Dus als er een plantje zou opgroeien, waar geen zaad in zit, dan is het meteen dood, dan is het ook niet volledig, dan is het niet compleet. Dus iedereen is bedoeld om vrucht te dragen. En dat is ook een diep verlangen wat we in ons hebben. Zo zijn we aangelegd. En dit principe vrucht dragen komt door de hele Bijbel. De Heer zegt daar heel veel over. En het eindigt op de laatste bladzijde van de Bijbel. Komen we namelijk die boom weer tegen. Openbaring 22. Daar staat vers 2. In het midden van die stad staat een boom des levens die 12 vruchten voortbrengt van maand tot maand. geeft hij zijn vrucht en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Dus vrucht is leven. Wij, of we dat nou bewust doen of onbewust doen, wij hebben een verlangen om vrucht te brengen, om iets achter te laten. Als wij gaan, als we van de aarde verdwijnen, is er niet alles uit, maar dan hebben we toch iets waar we voor werken. En dat kan van alles zijn waar we dan voor werken. Sommigen die willen misschien zo oud als mogelijk worden. Veel mensen die willen die proberen alles om zo gezond mogelijk te leven, om zo oud mogelijk te worden. Of wat je ook hebt, mensen willen zo rijk als mogelijk worden. Sommigen willen zoveel plezier en zoveel fun hebben als maar kan. Er zijn mensen die willen de wereld verbeteren. En wat heb je nog meer? Ik dacht, wat vind ik dan belangrijk om mijn kinderen een goede start te geven? Dus ik investeer in opleiding, ik probeer ze te begeleiden, coachen enzovoort. Dat ze een fantastische start in hun leven hebben. Dat vind ik ook belangrijk. Er zijn nog veel dingen die belangrijk kunnen zijn, maar het is iets wat in ons roept. Ik wil vruchtbaar zijn. Ik wil vrucht dragen. Ik wil iets betekenen voor de mensen om me heen, maar ook vooral voor de schepper, voor God die mij geschapen heeft. Dus het vrucht dragen is een heel belangrijk onderwerp. En we vinden daar een aantal belangrijke principes over de vrucht in de Bijbel. Ik heb vier eenvoudige principes die jullie allemaal herkennen, eruit gehaald. Er staan ook teksten in de Bijbel in Lucas 13, vers 6. Ik lees het niet voor, daar staat de landman of de wijngaardenier, die werkt voor de vrucht. Er is dus iemand die moeite doet dat er vrucht komt. Dat, ja, onkruid, dat vanzelf, maar is dat nou wel vrucht? Dat weten we niet. Dat halen we eruit, dat vinden we vies. Dat helpt niet. Maar de Bijbel zegt, als je vrucht wil hebben, en het gaat om iemand die een wijngaard heeft geplant, die doet er veel moeite. Die moet graven, die moet mesten, die moet wateren. En die kijkt, met ongeduld staat hij te wachten. Brengt die boom, brengt die plant nou vrucht? Dus er is een landman voor nodig die werkt. Dan heb je in Marcus 4, voor degene die het wil opschrijven, Marcus 4, vers 7, zie je dat de vrucht bedreigd wordt. Gaat het over een graankorrel en dan komt het in de goede aarde, maar dan komt er van allerlei dingen daartegen aan. Dan komen dorens, distels en de Heer vergelijkt dat met de zorgen van het leven, de rijkdom en wat het ook mag zijn, wat die vrucht bedreigt. Dus die groeit niet zomaar lekker de lucht in, maar daar moet je dus iets voor doen om al die schadelijke invloeden daarvan weg te houden. Dat is ook zo'n principe, heel bekend. Dan hebben we nog een principe, Matteüs 12 staat dat, ook een andere tekst, 12 vers 33. De vrucht bepaalt de boom. Als je een mooie boom hebt, dan kijk je niet als eerste naar de stam, kun je zeggen, nou, dat lijkt op een appelboom. Maar of het een appelboom is, weet je, als er appels komen, als je wacht tot de oogst, en als er peren, of er kerst komen, is het een kerstboom. Als er peren zijn, is het een perenboom. Als het een appel is, is het een appelboom. De vrucht bepaalt de boom. En daarom worden we ook, zegt Jezus ook, jullie moeten naar de vruchten kijken van, en dan zegt hij ook van mensen, om te zien wat voor een boom het is. Of het een goede boom is, die heeft goede vruchten. Als die vruchten niet deugen, dan zeg je, nee, dit is een slechte boom. De vruchten bepalen dus wat voor een soort plant het is. Ook zo'n belangrijk principe. En nog eentje waar we over hadden gezongen, een beetje andere vorm. Het licht van de wereld kwam om te sterven in het donker. Dat is ook een principe. Die zaadkorrels, die moeten sterven. En de Heer zegt zelf in Johannes 12, als dat graankorreltje niet sterft, blijft het alleen. Je kunt dat korreltje mooi poetsen, schoonmaken, in een doosje zetten op je kast. En dan blijft het alleen. Dan heb je na een aantal jaren heb je nog steeds één graankorreltje. Kun je vol trots kun je het mensen laten zien, ik heb één graankorreltje. Maar daarvoor is het niet bedoeld, daar zit iets in. En dat komt alleen maar vrij als het graankorreltje sterft. Daarom zegt Jezus ook, ik ben het graankorreltje. Ik moet in de aarde, ik moet sterven, Ik word helemaal ontledigd van alles. En dan komt de scheppingskracht. Komt van pas. En dan ontstaan er dus nieuwe planten. Met niet één kraankorreltje, maar met honderden. En als je die honderden ook weer plant, heb je er duizenden, miljoenen. En zo gaat dat. Dat is een heel belangrijk principe. Het heeft te maken met afsterven. Dat vruchtstukje moet afsterven om te vermenigvuldigen. Nou, we gaan straks een paar teksten lezen waar Jezus het ook heeft over vrucht. En misschien is het handig om dat nu even te lezen. Johannes 15, vers 1 tot en met 11, dacht ik om te lezen. Johannes 15, jullie staan hier al het plaatje. Johannes 15, vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. In vers 16 nog, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Het mooie is, dit stuk, je moet het even in de context zien. Dat is een van de laatste toespraken die Jezus houdt voordat hij aan het kruis gaat. Misschien dat Judas er al niet meer bij was, we weten het niet. Maar hij vertelt dit aan zijn discipelen. En dan zou ik denken, het kruis staat hem te wachten. Hij moet alle zonden van de wereld op zich nemen. Hij moet die zware drinkbeker uit de hand van zijn vader nemen om aan het kruis te gaan. Wat gaat hij toch gebukt en zwaar belast en met frustratie en depressie naar dat kruis. Zou je denken, zo zou het mij vergaan. Wat zegt hij hier? Opdat mijn blijdschap in u zou zijn. Hij gaat daar met blijdschap naartoe. Wow. Hoe kun je nou met dit vooruitzicht blijdschap hebben? En hij zegt van, ik ben zo blij. Ik wens jullie dat jullie ook die blijdschap voelen en ervaren die ik nu heb. Nu dat kruis voor mij staat. En wat is nu de reden voor die blijdschap? We lezen in Hebreeën 12, vers 2 of 3 staat, om de vreugde die voor hem lag, was hij dus in staat om het kruis te voortduren. God heeft Jezus een boodschap gegeven. En heeft gezegd, Jezus, jij gaat niet sterven. Jezus, jij bent een graankorrel. Jij moet in de aarde. En dan houdt het niet op. Maar dan komt er vrucht voort. Jij bent de ware wijnstok. Het is niet afgelopen. Jezus, en kijk om je heen. Hier zijn 11 ranken. En die ranken, die zullen weer vrucht dragen. En in die vrucht zit weer zaadjes in. Waardoor meer vrucht komt. En dat maakte hem zo blij. Dit moet een ongelofelijke bemoediging voor hem geweest zijn. Jezus, mijn zoon, het is niet uit. Het is het begin. En nou, dat moet geweldig geweest zijn. En wij, dus ook, is dat niet mooi om te bedenken, om te beseffen, dat wij de vreugde van zijn hart zijn. Wij zijn het
waar hij van zag van dit zijn mijn nakomelingen, dit zijn mijn discipelen. Dit zijn mensen die zijn heel nauw met mij verbonden, zoals een rank met de wijnstok verbonden is. Kijk, hier is die wijnstok. Dan heb je daar zo'n rank en daar komen dan die druiven, de vrucht. Maar nu even, ik heb dan voor elk van die, ik heb vier heb ik een plaatje kunnen vinden. Voor geen vrucht kon ik ook geen plaatje vinden, dus we moeten even zo zonder een klein plaatje doen. Maar het begint, ik wil het proberen te beginnen met vers 4, daar staat geen vrucht. Je ziet dat er zo'n volgorde staat van geen vrucht, meer vrucht, veel vrucht, vrucht die God verheerlijkt en blijvende vrucht. 5 keer alleen in dit hoofdstuk al gaat het over die vrucht. En zoals het is, de aanleg ook, ja, dat is iets wat heel belangrijk was voor de Heer om ons over te brengen. Het begint met geen vrucht, met dode eieren, met lege eieren. En wat zijn die lege eieren dan? Laten we daar proberen eens een beetje na te denken over wat dat kan zijn. In Hebreeën 9, vers 14 hebben we het over de onvruchtbare werken van de duisternis, geloof ik. Hebreeën 9, vers 14. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus er zijn wel degelijk, het is mogelijk om veel te doen. Er zijn ook sommige mensen die denken ook van, we kunnen zonder u niks doen, Jezus. Waar slaat dat nou op? Ik kan zoveel doen. Ik kan hier een preek houden. En als ik niet oplet, doe ik dat zonder de Heer. Ik kan van alles doen. Ik kan geestelijk werk doen. Ik kan mensen helpen. Ik kan mijn werk bij Philips doen. Ik kan het allemaal met Jezus doen. Of ik kan het ook zonder Jezus doen. Er is een kans, als ik niet oplet, en de principes leren we straks, dat het gewoon vruchten zijn die mij afleiden van mijn bestemming. Dan ben ik als het vogeltje wat in de hok, in het kooi zit, op dat nestje, op lege eieren zit te broeden en wacht dat er iets uitkomt. En God weet al lang dat er niks uitkomt. Dode eieren, lege eieren. Denk eens na over tijdverspilling. Een dood ei. Ik heb nog even zitten googelen van hoe dat met YouTube zit. Weten jullie dat er 100 miljoen uur YouTube verteerd wordt per dag? 100 miljoen uur. Ik weet niet hoeveel werkdagen, hoeveel werkjaren, wat je allemaal mee kunt doen als je dat bij elkaar zou raken. Maar dit is gewoon pure tijdverspilling. Ja, het zijn ook leuke video's, laat ik eerlijk zijn. Maar als je nou dat massaal zo bekijkt, hè, als je erover nadenkt dat er 400 uur per minuut geüpload wordt aan YouTube-inhoud. 400 uur per minuut. Dus het wordt alleen maar groter. Dus de kans om je tijd te verspillen wordt alleen maar groter. Dus dat is één dood en leeg ei. Je mag je oprechte vragen, moet ik me ook. Als ik nou heel veel YouTube heb gekeken, wat komt eruit? Wat is de vrucht die ik daarvan verwacht? En met een beetje pech komen daar hele slechte vruchten uit. Met een beetje pech vergelijk ik me met wat anderen allemaal doen. Vergelijk ik me met hoe mooi anderen zijn, wat ze allemaal presteren. En dan word ik daar heel verdrietig en heel klein en heel minder waardig van. Misschien komen er wel eens heel veel slechte vruchten uit. Dus let erop, is dat misschien een dood of een leeg ei? Of misschien ben je met hele wereldse dingen bezig. Ik weet mensen die een tijd insteken in het auto om te poetsen. En die vallen op de knie en die schuren en wat ze allemaal aan polijsten doen. En dat autootje, dat, ik zeg het even onherbiedig, na een paar jaar, na 10 jaar, het roest in peace. Het rest in peace, het roest in peace. Ja, ergens weg, hè, afgeschoven. En al die uurtjes, wat heb je eruit gekregen? Of het zijn mensen, we zijn mensen, we krijgen te maken met zonde, met slechte dingen, die misschien de duivel hebben, of die ons slechter maken. Allemaal dode werken, en daarvoor zijn we gereinigd. Het kan ook andere eieren zijn, dus ik heb er lang over na te denken. Het kan, als je overdreven verantwoordelijk bent op je werk. Daar had ik een beetje mee te maken. Ik nam die hele last van het bedrijf namelijk op me. En het liep niet heel lekker. En moet ik dit nog doen? En ik merkte, ik word heel nerveus, zenuwachtig. Ik probeerde mensen hulp aan te bieden van hoe het allemaal beter kon. En ik merk, ik krijg er bijna benauwd van. En dat vogeltje heeft me laten merken, jongen, is dat wel, zijn dat wel de eieren waar vrucht uit voortkomt? Of is het voor iemand totaal anders waar je niks aan hebt? Probeer trouw je werk te doen. Maar probeer niet te veel verantwoordelijkheid die je niet hebt op je te nemen. Dus dat is dan voor mij een leerpuntje geweest. Of er zijn mensen die proberen zo hard vrucht voor de Heer te brengen. Die dwingen zich af met een zelfdiscipline, goede werken doen. En dit te ontzeggen, die gaan naar huis en die sluiten meteen hun internet af, weet je. Ja, maar dan ben je ook bezig met jezelf, op jezelf te focussen. En dan verwacht je het van jezelf. Ook dat kunnen lege eieren zijn, als je het van jezelf verwacht. En misschien zijn er nog andere dingen. Denk daar eens goed over na. Neem dat beeld met die vogel mee. Wat zijn eieren waar ik op broed? Waardoor ik stop met fluiten. En stop met springen. En stop met te zijn waar God me voor gemaakt heeft. Daar in tegendeel zijn er dus blijvende vruchten. En jullie weten natuurlijk allemaal wat de vrucht van de geest is. En dat is in Galaten 5, 22. De vrucht van de geest is, en ik ben maar met drie, wil ik even noemen. Liefde, 5 vers 22, liefde, blijdschap, vrede en wachten. Wachten kunnen wachten. Oh, wat is dat moeilijk toch, hè? Geduld is kunnen wachten. En wat is er toch soms een boosheid of een angst of een zorg, waardoor ik striebel. En de Heer zegt, jij moet wat leren, jongen. Wachten leren, geduld leren. En dan is die vrucht die langzaam groeit. Oh, en wat is dat soms pijnlijk. En wat doet het soms zeer om dat mee te moeten maken. Maar de vrucht waar God naar uitkijkt. De vrucht van die wijnstok. We hebben het ook een paar keer gelezen. Is liefde. Liefde voor die buschauffeur. Liefde voor de collega op werk die je soms pest, of een collega die gepromoveerd wordt, terwijl jij denkt van, is dit dat wel waard? Of de liefde voor de baas, die je over het hoofd ziet, of die je een beetje in de hoek zet. Of liefde voor een buurman die je negeert, of die raar doet. Liefde voor de baas van het restaurant, die je net een heel hard, vies eitje heeft aangeboden. Maar ik denk, jongen, stomme kerel, kun je niet een eibakje of zo? Of een stukje vlees wat niet deugt. Liefde. Zijn wij bekend? Zijn wij discipelen van de Heer die bekend zijn door die vrucht van de geest? Liefde. Ben jij die vriendelijke man uit, noem de straat waar je woont, of die vriendelijke vrouw? Staan we daarvoor, eerlijke vraag, staan we daarvoor bekend? Want dat zou het moeten zijn. De liefdevolle, met een liefdevolle uitstraling, met een innerlijke blijdschap, we hebben gezongen, die los is van allerlei omstandigheden, die alleen de Heer kan geven, geduld en noem maar op wat er allemaal komt. Dat is de vrucht waar God naar op zoek is. En als we zo met liefde onze medemens tegemoet gaan, dan worden ze aangeraakt, dan worden ze wakker, dan denken ze van, wat heeft die man, wat heeft die vrouw, wat heeft dat kind, wat maakt hem zo bijzonder? Waarom kan hij dat allemaal doorstaan? Waarom heeft hij daar geen moeite mee? Ik zou dat niet kunnen. Dat zijn allemaal reacties van mensen die ons zien door bloed, door stroom van de liefde van die wijnstok, van de liefde van de Heer. En misschien is het zelfs zo dat mensen tot bekering komen. Soms denken we, ja, de vrucht is toch echt, ik moet toch mensen in het koninkrijk meebrengen, ik moet toch een goede evangelist zijn. Maar misschien is niet iedereen een evangelist die zomaar mensen mee kunt nemen. Maar misschien ook wordt het er gewoon door hoe wij zijn, hoe wij acteren, dat mensen wakker worden voor het evangelie van de Heer. Kijk, de Heer was ook met die jonge rijke man. Hij had hem lief. En toch zei die rijke man, ja, jonge man, ik heb er niks aan. Dus ik ga weg. En hij had hem lief. En toch draaide hij hem de rug toe. En het zijn goede werken. Uit die liefde die wij voor mensen hebben, het blijft niet puur theoretisch in de woonkamer, dat wij lief van mensen praten, maar ze merken het ook. Doordat we een woord van ze voor ze hebben, een kaartje of een helpende hand, of hoe we ze kunnen laten zien dat we ze lief hebben. Nou, dat was geen vrucht. Het is dus echt, er zijn dode vruchten en er zijn levende of blijvende vruchten. Laten we kiezen voor die blijvende vrucht. En dan komt die schaar. Meer vruchten. Vers 2. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Dus hetzelfde als diamant die geslepen wordt. Komt de wijngaardenier, de landman, met de schaar. En daar kijkt hij. En er zijn van die ranken die helemaal niet verbonden zijn met de wijnstok. Daar komt nooit wat uit. En de Heer heeft dat geconstateerd. Er zijn dus mensen die noemen zich een christen, maar die hebben die verbinding niet. Daar vloeit niks. Ze zitten daar even aan, maar er stroomt geen sap. Dus die neemt de Heer dan weg. Die vallen waarschijnlijk met de tijd vanzelf af. Zeg ik dan even. Of het komt pas later tevoorschijn. Maar stel nou, er is een rank waar vrucht aan ziet en de wijngaardenier ziet. Dit moet ik koesteren. Hier komen mijn vruchten. Ik heb even gekeken naar het vak van het snoeien van zijn wijnstok. En dit is heel zwaar en heel moeilijk. Je moet er in de winter iets doen. En het ziet er zo kaal uit, die wijnstok, als je maar kijkt. We hebben de vakantie doorgebracht. Stelt niks voor. Allemaal die afgetakelde wijnstokken. En dan heb je, in de zomer moet je wat doen. Je moet precies kijken hoeveel knospunten erin zitten. 4 of zo. En dan moet je precies tellen. Daar is heel veel zorg voor nodig. En we lezen dus hier een belofte. Pak het als belofte. Breng jij vrucht of wil jij vrucht dragen? God, de landman, die heeft het zichzelf voorgenomen om je tot nog meer bloei te brengen. Om nog meer vrucht te kweken, om hem eer te bereiden, om onszelf ook blij te maken. Want wij willen vrucht dragen. En daar moeten dus allerlei bladeren met afgesneden worden. Dingen, takjes, die de sap aftakken, zeg maar. En die ze van de echte vrucht weghalen. Dus met oog op dit, op al die afleidingen, al die bladeren in die wijnstok, gaat die landman op zoek en probeert de echte vrucht te kweken. Dat is dan weer zo'n voorbeeld. Wat zijn bladeren waar we bezig zijn, waar we iets voorbrengen, waar de landman zegt, mooi en aardig, maar eigenlijk zijn het bladeren. En ik wacht op druiven. Dus die bladeren, die worden allemaal afgeknipt. En dat kan best wel pijnlijk zijn. Misschien ook daarom dat de Heer zegt, blijf in de wijnstok. Want als de landman zo aan het snoeien is, dan heb je soms de neiging om weg te lopen uit die wijnstok. Want dat doet best zeer. Als er dingen duidelijk worden van, dat moet ik niet meer doen, of dat levert niks op, of dat stoort, of dat houdt mij van het echte leven in de geest af. Dus dat moet allemaal gesnoeid worden. En dan zegt hij in vers 2, je moet in de wijnstok blijven, ook in vers 4, als zij niet in de wijnstok blijven. Dus dat is heel belangrijk, dat we met onze voeten, terwijl we aan het groeien zijn, aan het bloeien zijn en vrucht brengen, met onze voeten, of beter met ons hart kun je zeggen, in Jezus de ware wijnstok geworteld zijn. Altijd. Als we een millimetertje weg zijn van die wijnstok, stopt het met die doorbloeding, zeg maar. Daar komt die sap van het leven, daar komt die liefde van de wijnstok niet meer. Komt niet meer aan het proberen met het eigen kracht. En dan lukt het niet meer. En wat een mooi beeld dat we niet allemaal individuele plantjes zijn. Die allemaal op zijn best moeten doen om te groeien. Nee, we zitten allemaal ingepropt in die ene wijnstok. En hij doorstroomt ons met zijn liefde. En door op hem te focussen, helpt dus enorm om niet ons minder waardig te voelen, om ons niet met onnozele dingen bezig te houden. Op hem te focussen, en dan hoeft er ook niet uit eigen kracht die vrucht te dragen. Sommigen proberen aan hun bladeren te kijken van wat is de vrucht, en proberen die eruit te trekken. He? En dat nog meer te doen. Probeer ze in te spannen in eigen kracht. Moet ik van mezelf zeggen. En dat moet je gewoon loslaten. En wachten tot de Heer. Misschien heeft hij het helemaal kaal gemaakt weer. Heb je zoveel voor de Heer kunnen betekenen. En dan komt de wintersnoei. En dan sta je daar, Heer, en nu heb je niks meer in handen. Nee. De bedoeling is dat er meer vrucht komt. Laten we hem vertrouwen dat hij de goede landman is. Vers 5, dan brengt hij veel vrucht. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Het is
de liefde van hem waar we in mogen blijven. Die liefde die we ervaren, die mogen we doorgeven. Nu moet je even, even kijken wat hij zelf zegt. In vers 16. Niet u. Even kijken. Was dat met de liefde van zijn vader? Even kijken, ik heb het opgeschreven. Zoals de vader mij heeft lief gehad. Waar staat dat? Oh, vers 9. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. En even een aanbeveling. Je kunt die teksten kun je zo lezen en denk van, ja, snap ik. Maar een ander ding is, om daarin geworteld te zijn. Dus ik heb mezelf voorgenomen om een paar van die teksten van buiten te leren. Want dat moet je eens een keer door je door laten dringen, zoals de Vader Jezus heeft lief gehad. Denk eens aan het moment waar die wolk kwam, die stem uit de hemel, mijn geliefde Zoon. Zoals de Vader de Zoon heeft lief gehad, zo heeft Jezus mij lief. Jou lief. Ons lief. En ja, dat kun je lezen. Maar een ander ding is om dat echt te willen bezitten, te willen behouden. Dus ik denk, als we in zijn geboden willen blijven, is het makkelijkst en het meest voor de hand liggende om gewoon eens een stukje tekst, ja, telkens weer in je hoofd te halen, 's nachts als je niet kunt slapen. Als de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik lief u lief gehad. En de belofte is, als die woorden in je blijven, dan ga je vrucht brengen. Dan ga je dus, dan voel je weer opnieuw die kracht van de liefde van Jezus door je heen stromen. En dan vertrouw ik erop dat je vrucht brengt, dat je geleid wordt naar waar die vrucht te halen is en te vinden is. Het is blijvende vrucht. Het betekent vrucht voor de eeuwigheid, vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik heb u ertoe bestemd om vrucht te dragen. Jij bent bestemd, geroepen, ik ben geroepen om vrucht te dragen. En dat betekent dat hij zijn eer daaraan verknoopt. Dat betekent, ook als ik moeite heb met het herkennen, waarvoor ben ik hier? Wat moet ik doen, Heer? Wat is de vrucht? Mag ik bij hem, Heer? U hebt mij bestemd, geroepen, benoemd om vrucht te dragen. Heer, het lukt niet met die vrucht, ik zie het niet. Heer, het voelt zo droog, het voelt zo leeg. Heer, u hebt mij geroepen, beroepen. Hoe heeft mij bestemd om vrucht te dragen? Dan mogen we terug bij hem. Hij is verantwoordelijk uiteindelijk. Als we maar in hem blijven. Als we ons laten doorstromen. Dus hoe kunnen wij vrucht brengen? Ik wil afronden. Hoe kunnen wij vrucht brengen? Denk aan het vogeltje. Je bent gemaakt om te zingen, om te springen. Stel, we waren allemaal vogels. Je bent gemaakt om hem te verheerlijken. Je bent gemaakt om Jezus op aarde na te bootsen. Dat is de vrucht. Jezus zegt, Jezus is geplant en hij brengt heel veel Jezussen voort. Dus wat wij mogen doen, dat moet ook weer mensen naar voren brengen die zaal van Jezus weer in zich hebben. Om ook weer Jezus te zijn. En zo wordt de hele aarde bevolkt door mensen die als die nieuwe mens, die nieuwe schepping op aarde vrucht brengen. Vermeerder je, zegt God in Genesis 1. Dat was de oude schepping. En er is een nieuwe schepping. En ook hier geldt weer, schepping betekent vermeerdering. Dus laten we op zoek gaan waar wij iets voor God kunnen betekenen. Dat zijn rijk gebouwd wordt. Dat mensen zien dat we lijken op Jezus. En dat kan in alle omstandigheden. Mijn schoonmoeder is zwaar ziek. Ze ligt in het ziekenhuis. Boven de 80, maak ons zorgen. Maar ze kan niet meer spreken, want ze heeft een soort verlamming. Maar ze ligt daar en we weten, ze is diep nauw verbonden met de bron, met Jezus. Ze straalt, ze glimlacht. Soms kan ze nog een beetje op zo'n iPadje, kan ze nog wat typen en zo, krijgen we bemoedigende teksten. Ze is er helemaal wakker bij. Maar in die omstandigheden, verbonden met de wijnstok, en wat het ook mag zijn, ben je alleen, ben je eenzaam, word je gepest, wat het ook mag zijn. Je bent verbonden met de wijnstok. Tenminste, dat hoop ik als je bekeerd bent, als je bij Jezus hoort. Zijn discipel mag zijn. Je bent verbonden. En dan blijf op hem focussen. Verwacht die liefde van hem. Die relatie waar die jonge broeder het over had. Die we mogen opbouwen. Zo belangrijk. En dan wil ik afsluiten met